bidden voor jou. Heer, dank u wel dat we in de gelegenheid zijn om naar uw woord te luisteren. Ik wil u vragen of u Eugène wil zegenen, zodat hij het woord van u kan doorgeven en we daardoor gezegend zullen zijn. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
Als ik straks thuis kom en mijn vrouw vraagt, wat heb je nou geleerd vanmorgen? Dan kan ik in ieder geval tegen haar zeggen, ik weet nu hoe ik een paddenstoel moet voordoen. En als ik mijn kinderen dat vertel, geloven ze absoluut niet dat ik meegedaan heb. Want u zult waarschijnlijk hetzelfde gevoel hebben van als ik toen ik dat deed van, wat doen we toch eigenlijk een beetje dom, of niet? U zegt dat natuurlijk niet, want dat doe je niet, maar je denkt het misschien wel. Kijken, ja. U bent bij elkaar bezig deze dagen, deze weken met de stelling, ik ben de kerk. En daarbij lezen jullie samen dit boek, klopt dat? En afgelopen week heeft Joël toch wel een erg indringende preek gehouden over het thema, wat betekent het nou om lid van de kerk te zijn? Als u er niet was afgelopen week, ik adviseer u echt om daarnaar te luisteren. Ik vond dat hij het heel prachtig en compact neerzette. En vanmorgen wil ik beginnen met een stukje voor te lezen uit een blog van een van onze gemeenteleden. En dat stukje gebruik ik dan als eigenlijk een brug tussen de preek van vorige week en wat ik vanmorgen wil delen. Een vrouw van begin 30. En ze schrijft het volgende. Geloof, hoop en liefde is op 3 vlaggen naast mijn kerk. Wanneer ik ze zie, wakkeren ze het verlangen aan dat dit niet alleen maar woorden zijn op vlaggen, maar dat de mensen ze ook ervaren als ik naar de kerk in aanraking kom. Want geloof, hoop en liefde zijn prachtige en o zo nodige cadeaus die de kerk aan de wereld mag uitdelen. Maar ik maak me zorgen over de onvrede die er heerst onder mijn vrienden als het gaat over de kerk. Ik hoor regelmatig reacties als, ik vraag me af of ik eigenlijk nog wel opgebouwd word tijdens de diensten. Ik ervaar zo weinig enthousiasme. Er wordt in de kerk zoveel geoordeeld en veroordeeld. We zijn geen eenheid. Het lijkt wel of iedereen er voor zichzelf zit. De kerk is te veel met zichzelf bezig. En de kerk is afwezig in de maatschappij. Misschien herkent u zich wel in de opmerkingen van mijn vrienden, ik in ieder geval wel. En de afgelopen maanden heb ik mezelf regelmatig afgevraagd of de kerk nog wel bij mij past en of ik er nog wel deel van wil uitmaken. Over die vraag zou ik bladzijden kunnen schrijven, maar mijn conclusie lijkt me meer relevant. Past de kerk nog wel bij mij is namelijk een verkeerde vraag. Want de kerk is geen gebouw, geen dienst of een bepaalde stroming. Ik ben de kerk en jij bent de kerk. Wij zijn als leerlingen van Jezus samen de kerk. En dus stel ik me vandaag een betere vraag. Hoe kan ik het beste een stukje van die kerk zijn? En haar conclusie is dan in de rest van haar blog dat ze zegt, dat doe ik door 2 dingen. Dat is door discipelen te maken. Ze zegt, de beste manier om kerk te zijn is om actief te blijven leren van Jezus en door anderen te helpen om ook een leerling van Jezus te zijn en te worden. En dat kan iedereen doen op zijn eigen unieke manier, aansluitend bij zijn of haar talenten. En met name die laatste zin wil ik vanmorgen gewoon stilstaan. Die laatste zin die is waarvan ze zegt, iedereen kan mensen helpen om achter Jezus aan te gaan op een manier die bij jou past. En als inleiding wil ik een paar versen lezen, een paar over, eigenlijk 1 vers. En dat staat in Efeze 2 vers 10. Laten we daar samen maar naar kijken. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. We zijn geschapen om meer en meer op Jezus te lijken. Bent u het met me eens? We zijn geschapen om meer en meer op Jezus te lijken. En die gedachte vind je overal in het Nieuwe Testament. Maar we zijn ook geschapen vanuit dat meer en meer op Jezus lijken om goede werken te doen door middel van de gaven en talenten die we gekregen hebben. Niet als middel om rechtvaardig te worden, net het vers hiervoor zegt dat we door genade gered zijn en niet door werken, maar juist als een uitvloeisel van het samen met hem dienen. We zijn niet gered door goede werken, maar we zijn wel gered om goede werken voor te brengen. En dan komt die zin waar ik best een aantal keren mee geworsteld heb. Daar staat dit. Die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En als ik die tekst zo lees, in eerste instantie een beetje oppervlakkig, dan lijkt het eigenlijk wel alsof alle goede werken die ik doe, die zijn van tevoren door God beschikt. En dat betekent dus, als ik sommige werken niet doe, dan is het blijkbaar Gods bedoeling niet dat ik ze doe. Of, ik ben ongehoorzaam aan wat God bedoelt. Dus ik worstel een beetje, van wat betekent die tekst nou eigenlijk? Maar als je die tekst heel goed leest, dan kom je tot de ontdekking dat dat is niet iets wat de bedoeling is. En de nieuwe Bijbelvertaling heeft dat beter vertaald. Die zegt dit. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van goede werken die God mogelijk heeft gemaakt. God heeft het ons mogelijk gemaakt vanuit zijn voorzienigheid. Dat hij zei, op het moment dat ik de mensheid red, een nieuwe bestemming geef, dan geef ik hem ook het vermogen om daarin goede werken te doen. Dat vermogen geeft hij ons. En daardoor geef ik de mensen een unieke combinatie van gaven, talenten en een persoonlijkheid om dat te doen. En aangezien we allemaal verschillende gaven hebben, verschillende talenten en een verschillende persoonlijkheid, mogen we dat doen op een manier die bij ons past. Klopt dat? Ik vind het zo mooi. We mogen dat doen op een manier die bij ons past. Ik zie soms mensen om me heen dingen doen waarvan ik denk, wauw, dat zou ik nooit kunnen. En dan zegt God tegen mij, dat klopt. En dat hoef je ook niet te kunnen, want ik heb andere dingen voor je weggelegd die je daarin moet doen. En die unieke combinatie van gaven, talent en persoonlijkheid wordt wel eens samengevat in één woord, dat heet het woord shape. Heeft u dat wel eens gehoord? Wel eens in de gemeente over gehad. Ik heb het volgens mij wel eens eerder hier genoemd, ik ga het goed kunnen. Er zijn eigenlijk 5 aspecten die samen eigenlijk maken jouw manier waarop je mensen in de gemeente kunt dienen. Ik ga ze gewoon heel kort even kijken. En ze staan niet in volgorde van belangrijkheid. Shape betekent eigenlijk vorm, richting waarin je je kunt ontwikkelen. En die hebben te maken met 5 dingen. De eerste plaats, we gaan ze in volgorde van de letters pakken. Is makkelijk om te onthouden. S-H-A-P-E. We beginnen met de S. De S zijn eigenlijk staat voor speciale gaven. Dat betekent, God heeft toen we tot geloof kwamen, ons 1 of meerdere geestelijke gaven gekregen. Het Nieuwe Testament noemt het tenminste 37. Maar ik denk dat die lijst niet eens compleet is, omdat ze ook niet in één bij elkaar staan, maar dat er veel meer zijn. En de vraag vanmorgen aan u is, weet u welke gave God u gegeven heeft, welke geestelijke gave God u gegeven heeft, om daarmee andere mensen te dienen? Heeft u enig idee? Ik denk dat het heel belangrijk is, als je in de gemeente bent, dat je weet welke dat zijn. En als je dat niet weet, dan ga je naar de leiding van je gemeente en dan zeg je, help mij even om te ontdekken welke geestelijke gave ik heb. Het beste is als je aan andere mensen dat vraagt, want die hebben dat waarschijnlijk al lang gezien. Het tweede is de H van hart. Hart heeft te maken met passie. Waar gaat je hart naar uit? Ik heb mensen in mijn gemeente, die komen zondagmorgen de gemeente binnen en die zien gelijk welke mensen het niet zo lekker mee gaat. Die hebben echt een hart voor mensen. En die zien ook gelijk wat er met mensen is. En ik loop er langs en ik denk, ik heb ze volgens mij ook gezien, maar ik heb niet gezien wat zij gezien hebben. Ken je dat? Nou, dat zijn mensen die hebben een hart voor mensen. Zo zijn de mensen die hebben heel duidelijk een hart voor asielzoekers. Er zijn mensen die hebben een hart voor jeugd. Ik heb een aantal mensen in onze gemeente die zijn helemaal gek over kinderen. Ik moet je zeggen, wij hadden er 3 en dat vond ik echt genoeg. Maar zij kunnen hele groepen in de kerk hebben en zijn er heel enthousiast over. De kinderwerkers, nou, die hebben een hart daarvoor. Dat is een belangrijk punt. Waar heb je een hart voor? Gaat je hart ergens nog snel van kloppen? Is er nog iets waarvan je zegt, ja, daar ben ik mee bewogen, dat raakt me. Of is het een beetje uitgeblust? En dan de A, aanleg. Aanleg heeft te maken met natuurlijke talenten. Dingen die God je gegeven heeft vanaf het moment dat je geboren hebt en die je verder mag ontwikkelen. En die kunnen op allerlei terreinen liggen. Ik heb van die mensen bij ons in de gemeente, die zien iets en kunnen dat gelijk maken. Ik zie iets en dan denk ik, ik word al moe als ik erover na moet denken dat ik het moet maken. Maar ik kan het wel maken als mijn vrouw me heel lang aanmoedigt. Maar dat is niet gelijk het ding dat ik dat heb. Er zijn van die mensen, die hadden het over schilderen. Nou, sommige mensen kunnen schilderen inderdaad. En anderen niet. Zo simpel is het. Maar die kunnen op een andere manier wel helpen om te zorgen dat alles klaar is om te kunnen schilderen. Ja, toch? Dan persoonlijkheid. De P van persoonlijkheid. Dat heeft te maken van wie ben je? Ben je introvert of ben je extrovert? Dat maakt een groot verschil. Hoe zit je in elkaar? Ik moet denken aan Michiel bij ons in de gemeente. Michiel bij ons in de gemeente is een hele stille, rustige jongen. Maar hij loopt elke week door het gebouw heen en hij zorgt dat alle verlichting blijft draaien. Hij is eventjes aanwezig, maar een beetje op de achtergrond. Dat past ook helemaal bij hem. Technisch, maar dat past bij hem. Technische gaven en op die manier doet hij dat. Ik heb iemand in ons kinderwerk die van nature niet zo op het podium wil staan. Maar als ik zondagmorgen kinderwerk doe, want dat doe ik tegenwoordig ook in onze gemeente, merk ik op een gegeven moment dat alles klaar is en alles georganiseerd is. Dat hoort bij die persoon. Dat is die persoonlijkheid. Hoef je niet op de voorgrond te treden. Als ik je op de voorgrond treed en zeg dit is ze, dan denk ze hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer vandaan. Maar ze geniet daarvan. En dan de E, ervaring. Dingen die je meegemaakt hebben in je leven. Zou het kunnen zijn dat sommige dingen die je meegemaakt in je leven, God kan gebruiken om andere mensen daarmee te helpen? Wat denkt u? Ja, toch? Als je bepaalde moeilijke dingen heen bent gegaan, bepaalde processen meegemaakt hebt in je leven, daarmee kun je andere mensen helpen. En dat alles bij elkaar is iets waarvan God zegt, die combinatie wil ik gebruiken om daarmee God te dienen. En hoe kunnen we God dan dienen? We gaan naar een volgende tekst, uit 1 Petrus 4. Prachtige tekst, die staat dit. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de ander daarmee te helpen of te dienen. Zoals het goede beheerders van God veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan woorden weer klinken in wat u zegt. Laat het Gods woorden weer klinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt in eeuwig. Voor eeuwig. Amen. Dus God heeft ons gaven gegeven. En wie moet uiteindelijk de eer krijgen, zegt dit Bijbelgedeelte? God. Het gaat uiteindelijk om dat hij de eer krijgt. Dus wij zijn geroepen om God te dienen door anderen te dienen. Ik denk dat een heel belangrijk vers is. En we dienen door anderen te dienen. En daarin hebben we een geweldig voorbeeld. Het is niet alleen dat de Bijbel ons vertelt dat we dat moeten doen. We hebben een geweldig voorbeeld als het gaat om het dienen. En wie is dat? Jezus, onze prachtige Heer. En de volgende tekst zegt dat ook zo mooi. Neem een voorbeeld aan de mensenzoon. Hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven in ruil voor het leven van vele anderen. En als we naar zijn levensstijl zien, dan zien we dat zijn hele levensstijl erop gericht is om anderen te dienen. En wat ik vanmorgen wil gaan doen is even kijken naar vier dingen die we kunnen leren als het gaat om te dienen zoals Jezus dient. En het eerste is dit. Dienen zoals Jezus betekent eigenlijk heel duidelijk beschikbaar zijn. Ik wil een Bijbelgedeelte lezen, wat ook op de biemer staat. En toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg, die, toen ze hoorden dat Jezus voorbij kwam, begonnen te roepen, Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. Men snauwde hem toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder, Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. En Jezus bleef staan toen hij riep hen en vroeg, wat wilt u dat ik voor u doe? En met name dat vers heb ik onderstreept en Jezus bleef staan. Jezus bleef staan. Ik vind dat zo'n prachtige gedeelte. Dat als je kunt lezen dat Jezus daar bleef staan. Het is heel opmerkelijk dat de meeste wonderen in het Nieuwe Testament gebeuren terwijl Jezus bezig is ergens naartoe te gaan en in één keer wordt hij gestopt. In één keer komt er iemand naartoe en past eigenlijk zijn hele schema aan. En Jezus neemt tijd om te gaan staan en die ene individu te helpen. En dan vind ik het zo mooi, dan staat hij daar. En als ik dat lees, dan denk ik, wat leert God me daaruit? Wat God me leert als het gaat om het dienen, is dat ik mijn agenda zo moet indelen dat ik tijd en ruimte heb om op een bepaald moment, terwijl ik bezig ben van A naar B te gaan, terwijl ik bezig ben bepaalde dingen te doen, dat als iemand op mijn weg komt die me nodig heeft, dat ik gewoon stil kan staan. En de vraag kan stellen die Jezus stelde, wat kan ik doen? Weet je, soms zijn we bang om die vraag te stellen, wat kan ik doen? Want dat betekent, stel dat die persoon wat aan ons vraagt, dan is dat gelijk een heleboel werk. Maar wat kan ik doen? En dan neemt Jezus tijd om die persoon te leiden en dan gaat hij verder. En weet je wat ik merk in mijn eigen leven? Als ik leer om dat te doen, dan lijkt het wel of Jezus de tijd die ik overhoud, of eigenlijk moet ik zeggen tekortkom, als het ware compenseert. Want alle andere dingen die ik moet doen, gaan op een of andere manier een stuk makkelijker, een stuk sneller. En aan het eind van de dag kom ik tot ontdekking, ik leef nog steeds. Ik heb mensen die op mijn weg kwamen kunnen helpen. Dus het heeft te maken met beschikbaarheid. Spreuken 8 zegt het volgende, staat niet op de biemer. Zeg niet tegen uw naaste, kom morgen maar terug, als u hem het gevraagde ook direct kunt geven. Want weet u, misschien is er geen morgen meer. Voor die persoon. Dus als iemand vandaag een beroep op u doet, wat doet hij daarmee? En ik heb mezelf afgevraagd, is dit nou automatisch? Of wat zijn de dingen die ons kunnen verhouden? Wat zijn nou barrières die ons op een gegeven moment kunnen weerhouden om uiteindelijk beschikbaar te zijn? En ik kwam op 3. In de eerste plaats, en ik zeg het maar gewoon heel simpel, noem maar, dat heet egoïsme. Egoïsme. Misschien klinkt het wat overdreven vanmorgen, maar dat doe ik dan om een punt duidelijk te maken. Maar in deze tijd komen er zoveel dingen op onszelf af, dat ik merk dat er heel veel mensen zijn die hebben een bordje op het hart gehangen. Niet storen. Want ik ben bezig met mijn eigen dingen. Inclusief zelfontplooiing. Ik kom daar mensen tegen die ik bepaalde dingen vraag en die zeggen, nee, ik ben veel te druk. Maar op een of andere manier hebben ze wel tijd om 4 of 5 keer per week in de sportschool te zitten. En dan denk ik, wacht even. Hoe moet ik dat rijmen? Waar zit de balans? Misschien moet je wat minder in de sportschool zitten en wat minder beschikbaar zijn voor anderen. En Joël zei zeer terecht vorige week, het kan zijn dat je in een bepaalde periode van je leven zit waarin je niet kunt dienen omdat je uiteindelijk bezig bent om te overleven. Een vrouw in mijn bijbelstudiegroep zit op dat moment in zo'n fase. Ze hebben 4 kinderen en al 5 maanden lang zijn die kinderen altijd ziek. De ene, de ander, de een naar de ander. Het blijft doorgaan. En eigenlijk merkte ik, die mensen zijn aan het eind van de latijn. Op dit moment, in deze fase van hun leven, zijn ze niet in staat om te dienen. Maar moeten ze gediend worden door mensen om hen heen, om hen te helpen om deze fase te overleven. Maar in het algemeen denk ik dat God ons ruimte heeft gegeven. En de bedoeling is dat we leren om anderen daarin te dienen. Filippenzen 3, 2, vers 4 zegt, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. En dat betekent gewoon dat je een stukje van jezelf moet inleveren. En u kunt voor jezelf weten of dit voor u geldt. Het tweede wat ik tegenkom, ik kom wel mensen tegen die zeggen, ja, weet je wat, ik wil best dienen, maar dit is niet het juiste moment. Als ik nu ga dienen, dan kan ik eigenlijk maar een paar uurtjes geven, daar heeft die ander toch niks aan. Weet je wat, als ik door deze fase van mijn leven heen ben, straks krijg ik meer tijd. Kent u dat? Straks krijgt u meer tijd. Heeft u dat gevoel wel eens? Dat u straks meer tijd krijgt. Dus straks krijg ik meer tijd en dan ben ik beschikbaar om te gaan dienen. En ik moet u eerlijk zeggen, dat Jezus vraagt mij niet om anderen te dienen met de tijd die ik morgen beschikbaar heb. Weet je wat Jezus van mij vraagt? Dat ik vandaag de mensen om me heen dien met de beperkte tijd en energie en mogelijkheden die ik nu heb. De 5 broden en 2 vissen. En hij gebruikt dat dan om te vermenigvuldigen. Hij gebruikt het dan om mensen mee te zegenen. Dus Jezus kijkt niet naar wat ik niet heb, maar wat ik wel heb. En hij wil dat we daarin mensen helpen. Ik moet denken aan dit Bijbelvers. Wie steeds op de wind let, zal nooit zaaien. En wie steeds naar de wolken ziet, zal nooit oogsten. Maaien, zal nooit maaien. Met andere woorden, je kunt wel zeggen, het is niet het juiste moment. Ik durf u te zeggen, het is elke dag het juiste moment om mensen te dienen met uw gaven en talenten. En de derde, ik denk niet dat het een belemmering is, maar het heeft er wel mee te maken. Ik denk als wij mensen willen dienen, als wij mensen willen helpen, dan kost ons dat wat. Meestal. Toch? En ik denk dat het belangrijk is dat je leert om een ruim hart te krijgen. Als het gaat om dienen, heeft het ook te maken met een ruim hart om te willen delen. Je komt iemand tegen, heeft een uitkering, heeft eigenlijk niks en vertelt je dat zijn fiets gestolen is. Maar hij heeft wel die fiets elke dag nodig om de kinderen naar een kinderdagverblijf te brengen. Of een andere oplossing. Wat doet hij dan? Voelt hij het aan? Voelt hij het aan? Dat soort dingen. Het kost je wat. En het kan zelfs betekenen dat je soms iets wat je wat anders van wilde kopen, om dat te geven aan anderen. Dat je in plaats van dat je iets zelf koopt, zegt, nou, ik ga dat gebruiken. Om die... Ik durf rustig te zeggen dat dienen heeft een prijskaartje. En dit zou onder andere het prijskaartje kunnen zijn. En ik vind een prachtige tekst, Spreuken 3, vers 9, die helpt mij altijd. Vereer de Heer met wat je bezit en geef hem zijn deel van je inkomen. Als ik die tekst lees, dan vind ik het, en geef hem zijn deel van je inkomen, vind ik een beetje een vreemde tekst, want volgens mij is alles van de Heer, toch? Dus net als je iets begrijpt, maar alles is van de Heer, heb ik een bruiklijn. Ik mag hem teruggeven wat ik van hem ontvangen heb. Maar vereer de Heer met wat je bezit. Dus als ik met mijn geld anderen help, anderen steun, op welke manier dan ook, dan vereer ik mijn Heer daarmee. Dus wat is mooier dan je Heer te vereren? Dat is niet alleen door aanbiddingsliederen te zingen, dat is niet alleen door te bidden, maar dat is ook om te delen van de overvloed die God je gegeven heeft. Dus, dienen zoals Jezus betekent beschikbaarheid. De eerste, onthoudt u het? Het tweede is, dienen zoals Jezus heeft alles te maken met dankbaarheid. Ik heb een prachtige tekst, lees u samen met me mee. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Dit is een tekst, die moet je maar eens thuis nemen. Er zit zoveel in, dat kun je bijna niet grappen. Er zit zo enorm veel in als je die laat gaan, laat zitten. Maar dankbaarheid is heel belangrijk. Als je dankbaar bent met wat je hebt, dan kijk je niet naar wat je niet hebt. Klopt dat? Als je dankbaar bent met wat je hebt, dan realiseer je van wie je bent. Ook wie je bent in Christus. Als je dankbaar bent in wie je Christus bent. En je weet waar je naartoe gaat en waar je toekomst ligt. Dan weet je eigenlijk, ik ben op weg naar de eeuwigheid. En God heeft mij hier geplaatst om zijn licht en zegen te geven. Dus daarom mag ik uitdelen van wat God mij gegeven heeft. Dankbaarheid is een prachtig woord. Is een prachtig iets. En dan kom ik bij iets wat er in dit boekje staat. Heeft u de hoofdstukken 3 gelezen al in het boekje? Want het volgende is, dat heb ik uit het boekje gehaald, is... Dienen zoals Jezus betekent eigen voorkeuren opgeven. En in het boekje staat een heel interessante zin. Christenen kunnen zich soms gedragen als veeleisende kinderen die willen dat de dingen op hun manier gaan. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dat geldt volgens mij niet ons. Dat gaat om andere mensen. Toch? Christenen kunnen zich soms gedragen als veeleisende kinderen die willen dat de dingen op hun manier gaan. En in het boekje wordt er verwezen naar het gesprek wat Jezus heeft met zijn discipelen. Ze zijn op weg naar Capernaum en de discipelen zijn met elkaar een beetje aan het praten. Jezus loopt vooraan en de vraag gaat, wie is nou de belangrijkste? En Jezus vraagt hen, jongens, waar hebben jullie het over gehad? En niemand durft wat te zeggen, want ze schamen zich een beetje over het gesprek. En dan gaat Jezus apart met ze zitten en dan zegt hij die woorden. Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. En als je verder in dit hoofdstuk leest, dan wordt er gesproken over het feit dat wij willen wel dienen, maar dat dan onder onze voorwaarden. Wij willen wel dienen, maar als de gemeente waar wij in dienen, moet wel rekening houden met onze verlangens. En ik zal eerlijk zeggen, toen ik dat las de eerste keer, dacht ik, ja hoor, dat weet ik wel. Maar het probleem is, als je een tweede keer of derde keer leest in gebed, dan heb je goede kans dat God spreekt. En dat gebeurde. Ik ben al sinds een jaar geen oudste meer in onze gemeente. En afgelopen jaar hebben ze mij gevraagd of ik verantwoordelijk wil zijn voor alles wat te maken heeft met ons nieuwe gebouw. Verhuur, onderhoud, inrichting, al dat soort dingen. Ook de nieuwe aanbouw die we nog willen hebben. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En ik realiseerde me dat ik dat heel graag doe, want ik hou van gebouwen, ik hou van iets moois maken. Maar ik realiseerde me ook dat ik eigenlijk wel een zeer uitgesproken mening heb over hoe dat moet. Kunnen ze dat een beetje voorstellen, denk ik wel, hè? En ik merkte dat ik daar geen... En zolang iemand daar maar rekening mee hield, was er niks aan de hand. Maar ik had best ingewikkelde problemen wanneer de raad van de gemeente besloot om dingen anders te willen doen dan ik wilde. Dan was ik minder bereid. Ik wilde natuurlijk wel dienen, maar wel onder mijn voorwaarden. En de afgelopen week kwam deze vraag naar mij voor die God me echt bij mij neerlegde. Die zei, Eugène, ik wil dat je daar goed over nadenkt. En dat is dit. Wil je onvoorwaardelijk dienen in de gemeente, of dien je onder jouw eigen voorwaarden? En het antwoord was eigenlijk, ik dien voor 90% onvoorwaardelijk, als dit en dit wel rekening mee gehouden wordt. Dus ik keek in de spiegel. En ik denk dat ik niet de enige ben die zo wel eens in elkaar zit. Kent u dat? Dat we allemaal wel eens een beetje van dat soort dingen hebben. Maar de Bijbel leert mij dat op het moment dat ik deel uitmaak van een gemeenschap, er uiteindelijk een belang is wat boven mijn eigen belangen uitstijgt. En dat is het belang wat God heeft met de gemeente. De visie die God heeft met de gemeente. En mijn visie kan wel eens haak staan op wat God wil. Dus afgelopen week moest ik opnieuw zeggen, Heer, hier ben ik. Onvoorwaardelijk. U heeft dat gebouw aan mij gegeven. Als goed rentmeester mag ik daarvoor zorgen. Maar uiteindelijk is het niet mijn gebouw, het is uw gebouw. Dus als het anders gaat dan ik wil, dan slik ik een aantal keer. Zo eerlijk wil ik. En dan ga ik verder. Ja, ik ga naar het laatste punt. En het laatste punt is dit. Dienen betekent ook heel duidelijk trouw zijn. Ik weet niet of je het wel eens hebt, maar het meest moeilijke wat ik vind is als ik mensen help en daarna zie ik dat ze doorgaan met de manier van leven als voor die tijd. En dat ik op een gegeven moment denk, nadat ik ze heel veel geholpen heb, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Kent u dat gevoel? En dat je op een gegeven moment denkt, ik stop hier maar mee. Maar de woorden die mij dan altijd helpen is dit, Galaten 6. Laten we nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen we de zegen ervan oogsten, als we het tenminste niet opgeven. Daarom moeten we altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen goed en vriendelijk zijn, in het bijzonder voor onze medegelovigen. Ik word opgeroepen om goed te doen, ook al ervaar ik om me heen soms teleurstelling en alle andere dingen. Dingen die anders gaan. En dan denk ik, ik ben misschien teleurgesteld in een medegemeenteleden. Hoe vaak zal God teleurgesteld zijn in mij? En hij blijft het met mij zien, dus waarom zou ik het niet blijven zien met hen? Dat is een belangrijke oproep. Ik eindig met deze tekst uit Lucas 12. En de Heere zeide, wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de Heer over zijn bedienden zal stellen, om hen op tijd hun deel te geven. Zalig die slaaf, die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Van een ieder die veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie is veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. Als ik zo'n tekst lees en ik kijk naar mijn eigen leven, dan denk ik, God heeft mij veel toevertrouwd. Er is veel om dankbaar te zijn. Ik heb een goede gezondheid. Een goed huwelijk, kinderen die met de Heer leven, kleinkinderen die het fijn vinden, zo jong als ze zijn om met de Heer te leven. Ik heb het in dat opzicht zo goed. En God zegt tegen mij, Eugène, ik heb je dat gegeven, opdat je daarmee anderen gaat dienen, opdat daardoor je licht en zout bent. Ja. Als we willen dienen zoals Jezus, dan moeten we beschikbaar zijn. Wat was de tweede ook alweer? Dankbaar. U bent zo heerlijk voorzichtig hier. Ik ken dat eigenlijk niet. Dankbaar. Onze eigen wat? Verlangens en voorkeuren laten vallen. Omdat er een hoger doel is om te doen. En uiteindelijk trouw zijn. Laten we stil zijn. En laten we God vragen wat hij deze morgen tot ons wil zeggen. Vader in de hemel, wij danken u voor het feit dat u ons geschapen heeft met de mogelijkheden om u te kennen, met u te wandelen, door u opgebouwd te worden, meer en meer op u te lijken. Maar dat u ons ook de mogelijkheden heeft gegeven om met onze gaven en talenten en wie we zijn, onze persoonlijkheid, mensen om ons heen te dienen, ver weg en dichtbij. En ik wil u bidden, Vader, dat u ons laat zien waar die terreinen om ons leven zijn waar we dat kunnen doen. We hebben allemaal zo onze eigen invloedssfeer, onze eigen omgeving waar we mensen ontmoeten. En daarin ontmoeten we net als de barmhartige Samaritaan ook mensen die op dat moment ons nodig hebben. Ik wil u bidden dat u de preek van vanmorgen laat landen in ons hart. En ieder van ons geeft wat hij of zij daaruit moet halen om hem toe te passen in ons persoonlijk leven. En nogmaals, we danken u dat u ons de vermogen heeft gegeven, ook vaak de middelen om inderdaad anderen te dienen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ik heb één hoofdstuk niet behandeld en ik ga u bidden om dat vragen om dat echt de komende week zelf te doen. En dat is het hoofdstuk 4, wat gaat over bidden voor de leiders in de gemeente. Ik wil u echt oproepen om daar serieus werk van te maken. Als ik Satan ben, dan is het heel simpel. Dan is één ding wat ik doe en dan zorg ik dat alle leiders in de gemeente onderuit gehaald worden, zodat de gemeente daardoor schade leidt. En ik wil u echt bidden, lees dat hoofdstuk en maak er serieuze zaak van. Om met name ook voor die voorgangers, degene in uw gemeente die leiden, degene die het woord verkondigen, de mensen die op allerlei manieren leiding geven in de gemeente, dat zij door God gedragen mogen worden.